onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze morgendienst voortzetten met het zingen van Psalm 26 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 26, de versen 4 en 5. Lezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Matthäus, daarvan het 13e hoofdstuk, de verse 1 tot en met 23. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbatdag des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, en nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Matteüs 13, vers 1 tot en met 23. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat, en al de scharen stond op den oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. Omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100 en het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden en zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal ook genomen worden wat hij heeft. En daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, horende niet horen en nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en zij hebben met de ogen zwaarlijk gehoord en met hun oren zwaarlijk gehoord, en met hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. En deze is degene die bij de weg bezaaid is, maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort, en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en wordt onvruchtbaar. En die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat en die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100 en de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw volk een eeuwige zaligheid beloofd. En ze zullen daarin ook delen, al hier, aan deze zijde van het graf. Want Heere, gij onderhoudt uw volk tot aan de voleinding der wereld. En met het evangelie van vrije genade, omdat ze geworteld zijn in het woord. En gij hebt ze in het woord geworteld, o Heer, en die in het woord geworteld is, dat is die in Christus is ingeënt. Dat is onmogelijk dat hij geen vruchten zou voortbrengen van geloof en bekering. En Heer, mocht gij op deze dag dat zaad nog zaaien. Ja, dat we gezaaid worden in uw woord en dat we gezaaid worden om vruchtbaar te zijn. Niet voor onszelf, want de vruchten zijn voor de landman. O Heere, dat we dan teer zouden mogen worden omtrent uw eer. Want daartoe zaait gij uw kinderen in deze wereld, om het voor de ere Gods op te nemen. En om Christus te verkondigen als de enige weg der zaligheid. Als de weg, de waarheid en het leven, o Heere, dan moeten we van u bearbeid worden. Dan moeten we van u bevrucht worden. Dan moeten we bij u beregend worden. Met de vroege en de spade regen van het evangelie. Opdat we uw lof zouden vertellen, want daar gaat over. Het scheppingsdoel was om uw lof te vertellen, om de grote werken Gods. En, o Heere, dat kan alleen in Christus. Dat we dan zouden bekennen dat we zondaren zijn, maar niet alleen dat. Maar dat we verloren zondaren zijn. Opdat we door u gezaligd zouden mogen worden in een weg van recht. Want als we verloren zondaren zijn, dan herkennen we de straf. Die ons tot schrik is, maar rechtvaardig. Want Heere, gij slaat niet uit lust op plagen. Gij hebt de zonde rekening vereffend met uw zoon. Maar degene die in ongeloof volharden, van die zal ook genomen worden wat hij heeft. We hebben het opgelezen. Het is een ontzaglijk woord. Maar het is ook een liefelijk en een vertroostend woord voor degenen die gezaaid zijn in onverderfelijkheid. O lieve Heere, dat we ons als verderfelijk mogen kennen. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. We hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende. En mocht het zijn op grond van uw gerechtigheid, op grond van uw opzoekende zondagsliefde, op grond van uw eeuwige uitverkiezende liefde. O Heere, dat we daar ook deze dag daartoe gesteld mogen worden om dat woord uit te dragen. Raak onze lippen nog aan met de kool van het altaar. Want Heere, al wat uit onze mond gaat, dat kan voor u niet bestaan. Maar af wat gij daarin legt, dat zal ook tot u wederkeren. Want het is uit u, door u en tot u. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdanen. Wat zijn we toch van u afgevallen, als kerken, wat zijn we toch van u afgevallen. O Heer, het is gelijk als in de dagen van Eli. Er is geen openbaar getuigenis meer. Er is geen profetie meer. En als er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot. En dat dringt door tot in de kerken. De kerken, o Heer, eens door u geplant als de kerk de reformatie. Maar wij kunnen de reformatie niet meer gedenken, omdat wij van die leer zijn afgevallen. En van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, daar zijn we van afgevallen. We nemen het wel in de mond, Heren, maar het is nooit tot een zomer gekomen. Het is nooit tot een zomer gekomen waarin Luther de lente mocht aankondigen van de leer van de Heilige Schrift in de herontdekking van de grondslag waarmee de kerk staat of valt. O Heere, wat zijn we toch massaal van u afgevallen. En we hebben gebroken bakken uitgehouden die geen water houden. Maar mocht gij uw woord nog in ons hart planten, opdat het zou mogen klinken in de landen, dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. En o Heere, dat het niet alleen gepredikt, maar ook dat het vrucht mocht dragen. Dat er goddelozen tot u bekeerd worden. Dat er goddelozen door u gerechtvaardigd worden. En dat ze daarvan mogen vertellen. Dies vertelt men in ons land al de wonder uwer hand. En o Heere, wat is het toch akelig stil geworden in het land. Het ganse huis is mat geworden. En we zijn zo ver van onze plaats dat we de liberalen en de evangelische de kolen uit het vuur laten halen. O Heere, breng nog in de schuld. En breng de schuldbrief nog thuis. Opdat we dat die schuld zouden aanvaarden. En ermee voor u terecht zouden komen als verloren zondaren. Want gij zult uw eer doen opklimmen uit het stof. Heere, we zijn stof, maar mochten we het ook voor u worden. Mochten we het door u bevestigd zien dat die leer van vrije genade weer mocht klinken. Dat het volk zich zou bekeren. O Heere, gij hebt gezegd, zal ik nog wel geloof vinden op aarde als ik wederkom. En daar lijkt het nou alleszins op. Dat wij massaal u hebben verlaten. En dat we de wereld hebben binnengehaald. Dat we feest vieren met de goddelozen. O Heere, gij ziet het, gij hebt het allemaal gezien. Maar uw oordeel kan niks dan vreselijk wezen. Als wij God dienen en de mammon, dan zult gij komen met uw verbondswraak. Dat hebt ge zoveel maal in uw woord laten blijken. Och, lieve Heere, mocht gij ons dan afzonderen. En mochten we ons tot u bekeren, opdat we van u geleerd zouden worden en uw lof zouden mogen verkondigen. Gedenk de zieken, de eenzame, de zoveel leed en beproefde uw volk Israël, kom meer en meer in het nauw. O Heere, mocht gij ze nog op de knieën brengen, opdat ze de Messias zouden erkennen als hun enige heiland en redder. En als die enige plaatsbekleder voor Jood en Heiden. O Heere, verheerlijk. Gij hebt toch gezegd, ik heb hem verheerlijkt, ik zal hem wederom verheerlijken. En mocht het zijn tot ons aller bekering. Help ons naar de grootheid, uw barmhartigheid. Geef ons de woorden en de zaken te mogen verstaan. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, in de gelijkenis van de zaaiers separeert Christus tussen schijn en zijn. Ja. Een Bijbelse separatie is in elke preek noodzakelijk. En Christus separeert hier op het scherpst van de snede. Ja. Huichelaars haten een separerende prediking. Maar Gods ware volk hebben die lief. Omdat in een Bijbels separerende preek niet de vrome mens, maar God gepreekt wordt. De volle raad Gods. En we hebben daarvan niets achter te houden, want wat de mensen er ook over van denken en zeggen, dat telt niet. En dat brengt ook nooit geen gewicht in de goddelijke weegschaal. En tijdens zijn omwandeling op aarde sprak de Heere Jezus dikwijls door gelijkenissen. En de reden waarom hij dat deed, dat is dat Christus niet wilde dat de Farizeeën zijn prediking zouden verstaan, opdat zij zich niet de enige tijd zouden bekeren. Nou, u zegt dat is ook hard. Nee, dat is niet hard, dat is rechtvaardig. Want Gods oordeel is rechtvaardig en rust op de allerbeste wetten. God is rechtvaardig in zijn oordelen en rein in zijn richten. En Gods woord is geen boek van algemene verzoening. En God gunt de zaligheid ook niet aan iedereen, hoor. Als je dat denkt, dan heb je een waanbeeld van God. Dan heb je een humanistisch beeld van God. Als er geschreven staat in de Timotheusbrief dat God wil dat alle mensen zalig worden, dan betekent dat geen algemene verzoening. Want het woord alle, dat wordt hier gebruikt voor allerlei. God wil dat allerlei mensen zalig worden. Als God wil dat alle mensen zalig worden, dan zullen ze ook allemaal zalig worden. Want wat God zegt, dat doet hij. Hij doet al wat hij wil. Maar dat heeft God niet gezegd. En daarom doet hij het ook niet. En dit wordt ook bewezen uit hetgeen de apostel daarbij voegt, namelijk dat God wil dat zij alle tot de kennis der waarheid komen. He? Daar de schrift getuigt dat dit een voorrecht is van Gods volk. He? Dat iemand zou willen zeggen dat God zulks wil, indien de mensen ook willen, dat is de zaligheid ten dele aan Gods wil. Ten dele aan smensen wil hangen. Hè? Dus ten dele aan Gods wil en ten dele aan smensen wil hangen. Nou, dat strijdt met de vrije genade, lieve Gods woorden. Christus gunt de zaligheid niet aan alle hoorders des woords. Omdat God soeverein handelt in de toebrenging van de zijnen. En de gelijkenissen, geliefde, zijn dan ook niet bedoeld om de heilsleer te vereenvoudigen. Dat is een grote misvatting. De gelijkenissen, dat is geen kinderbijbel of zoiets. Nee, maar opdat de dode rechtzinnigheid zich niet de enige tijd zou bekeren. Ja. Het evangelie is onvoorwaardelijk en onbeperkt. Hè, maar dat zal juist de verdoemenis in de hel uitmaken voor degene die in zijn ongeloof volhardt. Kijk, de gelijkenissen staan in het kader van de uitverkiezing. Velen worden geroepen, doch weinigen uitverkoren. En ik zal u toch iets doorgeven van wat de Dordtse leerregels omtrent de roeping van het evangelie leren. En dat kunt u lezen in artikel 3 en 4, paragraaf 9, waar staat dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijn, niet komen en niet bekeerd worden. Daarvan is de schuld niet aan het evangelie, nog in Christus. Doch het evangelie aangeboden zijnde, nog in God die door het evangelie roept, en zelf ook dien hij roept onderscheiden gaven mededeelt, maar in degene die geroepen worden, van de welke sommigen zorgeloos zijn het woord des levens niet aannemen, anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten, en daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken, en anderen verstikken het zaad des woord door de doornen der zorgvuldigheid en welste der wereld, en brengen geen vruchten voort, het welk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad, Matteüs 13. Dus in artikel 3 en 4 van paragraaf 10 staat nog iets meer, maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijn te komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot geloof en bekering voorzien zijn, het welk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt. Maar men moet het goden toeschrijven die gelijk hij de zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfde in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en bekering begiftigd en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen, de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij zich niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Nou, dat zeggen de Dordtse vaderen. En dat is geheel gegrond op Gods woord en geheel gegrond op hetgeen Christus hier zegt in Matteüs 13. De gelijkenissen staan om die reden in het kader van de uitverkiezing, hebben we gezegd. Want de wil des bevels en de wil des besluits van God functioneren beide in het kader van de roeping van het evangelie. En daarom wordt er gezegd, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dat is niet omdat het evangelie krap is. Dat is niet omdat het evangelie voorwaardelijk is. Dat is ook niet omdat het evangelie beperkt zou zijn. Nee. De schuld daarvan ligt bij de mens. Want velen zijn geroepen. Maar weinig uitverkoren. Mensen hadden mijn eigen schuld verloren. En worden vrije genade behouden. Dat zijn twee dingen die kennen het verstand niet nooit bij elkaar krijgen. Als je daarover gaat redeneren, dan begin je in het ongeloof en dan eindig je in het ongeloof. En de wil des bevels van God, dat is de roeping, dat de roeping uitgaat tot elke hoorde des woords, zonder onderscheid. Evangelie is niet beperkt. De wil des bevels van God, predik het evangelie aan alle creaturen, en de roeping gaat uit tot elke woorde des woords, zonder onderscheid. Er is dan ook niemand te verontschuldigen van, ik heb het niet gehoord. Want de evangelie is niet beperkt. Het gaat uit tot een ieder die het maar horen wil. Maar de wil des besluits van God is dat er weinigen inwendig en krachtdadig geroepen worden krachtens de eeuwige uitverkiezing. U zegt, dan is het toch mijn schuld niet dat ik niet inwendig krachtdadig geroepen word. Nou mens, wie is er nou gevallen? God of u? Wij of God? Wie? Dus wiens schuld is het als u verloren gaat? Wiens schuld? We zijn moed en vrijwillig van God afgevallen. Daar ligt de schuld in het paradijs. Maar ik zou je wel vertellen, Christus heeft niet voor de wereld gebeden, maar alleen voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. En de wereld is Gods verkiezingsterrein. Hè? Maar de verkiezing lag al vast voordat de wereld bestond. Want de roeping Gods is onberouwelijk. En de roeping van het evangelie staat dus in het kader van de uitverkiezing. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Nou, wij zouden het anders doen. Ja, dat zie je ook in de kerken. Als er ambtsdragersverkiezing is, dan gaat men niet het dwaze uitverkiezen. Nee. Nee. Mensen met geleerde koppen. Nou, God handelt gans anders hoor, want hij zal de wijze beschamen. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. Opdat hij het sterke zou beschamen. Het onedele, het verachte. Hetgeen niets is. Ja, daar moet je God voor zijn, met eerbied gesproken. Want dat zou een mens nooit doen. Opdat hij hetgeen iets is te niet zou maken. Als hij vleeselijk zegt dat je niks bent, dan ben je dan nog wat hoor. Ik kwam eens in de kerk en ik zeg, wat voor soort kerk is dit? Ze zeggen, wij zijn niks! Nou staat er een bord in de tuin van Reformed Independent Church. Nou, ze zijn dan toch nog wat. Reformed Independent. Dan ben je toch nog wat. Dus al die praat, we zijn niks. Nee. Als God je tot niks gemaakt hebt, dan ben je niks. En de roeping van het evangelie komt tot elke hoorde des woords. Maar alleen de uitverkorenen verstaan wat de geest tot de gemeente zegt. Hè? Alleen de goddelozen uit Romeinen 5 vers 6 ontvangen de toepassing van het heil in Christus. En de grote rest valt af door eigen schuld. Dat is een ontzaglijke zaak. Eigen schuld. Heb je je schuld wel eens aanvaard? Als je je schuld aanvaard hebt, aanvaard je ook de straf. Want geliefde, de bekering, de wedergeboorte gaat altijd gepaard met gewillige strafaanvaarding. Als dat het niet is, dan is het niks hoor. Dan is het helemaal niks. Dan ben je nog een vijand van God. God verkiest en doet nader en doet wonen in zijn huis. En de leer der uitverkiezing, dat is een leerstuk waaraan het vrome vrije wilsvlees zich dood ergert. Maar het is toch een troostleer voor het zware volk hoor. Gods genade is verkiezende genade. Nou, dat betekent dat de mens er niks aan doet. Alleen maar tegenwerken. Verkiezende genade doe je niet. Daar kan je niks aan doen. Nee. Dat maakt de godsdienst juist zo barstens vijandig. Want verkiezende genade staat haaks op de vrije wilskeuze van het godsdienstige vlees. God heeft van eeuwigheid zijn volk uitverkoren krachtens zijn soeverein welbaar. Dat kun je niet bewerken, nog tegenhouden. En het getal der uitverkorene geliefden staat vast van eeuwigheid. En die alleen worden toegebracht in de tijd. Hè, door de inwendige roeping van het evangelie. Krachtdadig. En de zaaier die zaait het zaad des woords. Hè, onder allerlei mensen. De prediking gaat uit naar alle hoorden des woords. En die zaaier die houdt zich aan de wil des bevels van God. Om alle volken, alle creaturen het evangelie te verkondigen. Gaat heen, predik het evangelie aan alle creaturen. Wij hebben dat onderscheid niet te maken. De zaaier die heeft de zaaien op alle plaatsen van Gods heerschappij. De zaaier maakt geen onderscheid. Hij heeft de roeping om bekering en vergeving der zonde alle volkeren te verkondigen. God maakt onderscheid. Krachtens zijn aanbiddelijke en onveranderlijke wil des besluits. En de zaaier kan het zaad des woords niet doen ontkiemen, nog doen ontspruiten. Het is alleen God die de wasdom geeft. En de tekst der overdenking voor deze morgenuren kunt u vinden in het heilig en onfeilbaar woord des Heren. Hetgeen we opgelezen hebben in het gedeelte van Matteüs 13, de verse 18 tot en met 23. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als de verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. En die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat en ook vrucht draagt en voortbrengt de 100, de ander 60 en de ander 30 fout. En de Heer Jezus spreekt in deze gelijkenis niet van vierdelei zaad, maar van vierdelei bezaaide. Ten eerste degene die het woord hoort, maar niet verstaat. Wat is dat nou? Degene die het woord hoort, maar niet verstaat. Dat is een historisch geloof. En ten tweede degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt voor een tijd. Dat is een tijdgeloof. En ten derde degene die het woord hoort, maar het laat verstikken door de zorgvuldigheden deze levens. Wat is dat? Dat is ongeloof. En degene die het woord hoort en verstaat en volstandige vrucht draagt. Dat is het ware geloof. Dus ten eerste degene die het woord hoort, maar niet verstaat. Dat is het historisch geloof. En degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt voor een tijd. Dat is de tijdgeloof. En degene die het woord hoort, maar het laat verstikken door de zorgvuldigheden des levens. Dat is ongeloof. En degene die het woord hoort en verstaat en volstandige vrucht draagt. Dat is het ware geloof. Dus als we het hebben over de gelijkenis van het zaad, dan denken we dat het zaad het gepredikte woord is, maar dat is niet waar. Het zaad zijn vierlei soorten mensen. De mensen worden gezaaid. En we zullen dat met de hulp des Heren en in afhankelijkheid van zijn dierbare geest overdenken, de gelijkenis van de zaaier. En deze gelijkenis handelt over de roeping van het evangelie die tot alle hoorders des woords komt. Door de rechte prediking wordt het woord in de harten van de alle hoorders gezaaid. Zonder onderscheid, dat is dan de ene kant van de medaille. En aan de andere kant van de medaille is dat de mensen gezaaid worden. En onder de rechte prediking spreekt God tot de harten der mensen. Hè? Ze zijn alle hoorders des woords. En niemand van hen kan zeggen dat hij het woord niet gehoord heeft. Hè? Als je onder de prediking van het evangelie zit, dan zal geen mens zich kunnen verontschuldigen met een beroep of zijn onkunde, of wat dan ook, dat hoor je in onze dagen zoveel. Dat is de onkunde, en sommigen verheerlijken de onkunde, maar je zal ermee in de hel terechtkomen. Met heel je onkunde. Het woord komt tot alle hoorders des woords. En elke hoorder des woords overlegt is in hart datgene wat gepredikt wordt. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar degene een reuk des levens ten leven. De inhoud van de roeping van het evangelie is voor elke hoorder des woords hetzelfde. Er is dus geen sprake van tweelei zaad. Nee, het zaad dat gezaaid wordt, dat is aan de ene kant het woord Gods, ofwel het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd. En aan de andere kant wordt hem hier met het zaad bedoeld, de mensen die het woord horen. U zult mij vragen, hoe komt het dan dat sommige hoorders het wel verstaan en geloven en de grote rest niet? Als de roeping hetzelfde is. Ten eerste omdat het geloof een bijzondere gave Gods is. De mens zal onder de prediking van het evangelie nooit uit eigener beweging in Christus geloven. Dat is één. Het wonder van vrije genade komt niet tot stand door de reagerende mens op de evangelieverkondiging. Die dat leren, dat zijn Arminianen. In de prediking van de huidige opwekkingsbewegingen, we hebben er wel eens wat meer van gezegd en tegen gewaarschuwd, maar in de prediking van de huidige opwekkingsbeweging wordt de mens geacht in staat te zijn om te reageren op hetgeen God vraagt in zijn woord. God heeft de eerste stap gezet en nu moet de mens ook een stap doen in de goede richting. God doet wat en de mens doet wat. God roept en dan moet de mens reageren. Nou, dit soort meewerkende genade verslaat zijn duizenden in onze dagen. Met name op die zogenaamde jongerenavonden. Maar geliefde, het is vruchtloos waar men zich mee vlijt, want het is alles ijdelheid. Je kan net zo goed op een kerk of de doden een pepermuntje aanbieden, maar er is geen sterveling die zijn hand van onder de grafstenen uitsteekt. Nou goed, als men dan willens en wetens bedrogen wil worden, Dan moeten de zulke dat mij straks niet meer verwijten. Want Gods woord ligt gans anders. En deze gelijkenis van de zaaier is ook niet voor tweelig uitleg vatbaar. Maar leg wel beslag op elke hoorde des woords. hoort en verstaat. Daar gaat het om. Alle horen wel, maar niet alle verstaan. Dat verstaan, dat is geloven. En ten tweede, omdat het woord, dat is het zaad der wedergeboorte, alleen ontkiemt in Christus door het geloof in een wel toebereide aarde. Het is dus van levensbelang of het woord in een wel toebereide aarde gezaaid wordt. Of de mensen gezaaid worden in een wel toebereide aarde. Of bezaaid worden, zou ik liever zeggen. En daar heeft elke geroepen prediker van de Heere op toe te zien, krachtens het goddelijke bevel. Dat de Heere tot Jeremia zegt: braakt uw lieder een braakland en zaai niet onder de doornen. Een van God geroepen en gezonde zaaier zal dus eerst het land bewerken, hè, alvorens het zaad in de akker te zaaien. En wil een land vruchtbaar zijn, dan zal het eerst omgeploegd moeten worden. Nou, dat is geestelijk ook precies zo. Het evangelie zal geen kracht doen als de ploegschaar der wet zijn werk niet gedaan heeft en de vroege spade des regens de aarde niet heeft bevochtigd. Ga maar eens op een ongeploegde akker, ga daar maar eens zaaien. Als daar geen water overheen komt en het is niet geploegd, dan komt er niks van terecht. En de rechte prediking bestaat uit wet en evangelie, uit de bediening des doods en uit de bediening des levens. En als het zaad op een ongeploegde akker gezaaid wordt, dan zal de zon het zaad verdrogen, omdat het geen wortel kan schieten vanwege de harde aardkost. Dus geliefde, dat wil zeggen, als het evangelie van vrije genade gepreekt wordt zonder het plaatsmakende werk der wet, dan leert Gods woord, dan pikken de vogelen des hemels, dat is de duivel, het zaad weg, en de akker der ziel blijft een zonder vrucht. Ik heb wel predikers beluisterd die met het schuim op hun mond de mensen het geloof inhamerden, maar hun prediking had slechts de uitwerking zoals die in de punten 1, 2 en 3 van onze overdenking beschreven staan. Historisch geloof, tijdgeloof en ongeloof. Ze willen populair zijn en alleen het evangelie preken. Maar dat soort zaaiers zijn zaadverkwisters van de eerste orde. Want ze zaaien alleen langs de weg en op steenachtige plaatsen. Omdat ze weigeren met de ploegschaar de wet de akker toe te bereiden. Want dat levert geen naam op, hoor. Ploegen, dat levert geen naam op, hoor. Moet je nooit denken, hoor. Maar de akker moet geploegd worden. Omgewoeld. En al die evangelieprekers die willen vrucht op de plank en dan spaar je de maaikar, daar moet je ook maar eens op letten. Die spaar je altijd, spannen de maaikar achter de zaaikar. Ja. Maar die methode, geliefde, baart alleen maar kerken vol tijd en schijngeloof aan. Wat heb je daar nou aan? Komt toch een dag waar alles openbaar zal gemaakt worden. En dan kun je voor de mensen kun je wel goed voor de dag komen. Maar wat heb je daar nou aan? Christus waarschuwt als machthebbende tegen dit soort verderfelijke ketterij van een evangeliepreker zonder het plaatsmakende werk der wet. Hij zegt: voorwaar, zeg ik u. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Nou, wat wil dat zeggen? Wel, het zaad moet niet op, maar in de aarde vallen. En dat kan alleen als het land is omgeploegd. En het zaad zit hier niet op het onvoorwaardelijk evangelie, maar op de hoorders des woords. Hè? Maar het moet verder komen dan horen alleen, want het woord moet verstaan worden door het geloof. En dan moet je in de aarde vallen. He, onder de rechte prediking van het woord worden de harten dikwijls wel veranderd, maar niet vernield. He, men hoort wel, maar men verstaat het niet, men herkauwt het niet. Wat is dat nou, in de aarde vallen? Dat is aan de wet sterven. En als je niet aan de wet sterft, dan blijf je steken in het objectieve woord. Ga niet naar binnen. En je overdenkt het wel in je hart. Maar dat hart is niet toebereid. En dat zijn mensen die slikken het woord zonder het te herkauwen. Zoals de onreine dieren hun voedsel vreten zonder te herkauwen. Onreine dieren kauwen wel, maar ze herkauwen niet. Reine dieren des velds die herkauwen. Een kind van God kunt u aan twee dingen herkennen. Hij herkauwt het gepredikte woord en stempelt zijn pad. En dat is wat de reine dieren des velds doen. Ze herkauwen hun voedsel en ze verdelen de klauw en stempelen hun pad. Je kan precies zien waar een rein dier gelopen heeft. Tenminste, als die herkauwt. Want er zijn ook onreine dieren die de klauw verdelen. Maar niet herkauwen. Nou, een koe en een geit doen beide, namelijk herkauwen en de klauw verdelen. Een kind van God herkauwt het woord en verdeelt de klauw. Herkauwen ziet op de oefeningen des geloofs en het pad stempelen ziet op de geloofswandel. Je hebt onreine dieren die wel de klauw verdelen, maar niet herkauwen. Varkens en roofvogels verdelen de klauw wel, maar ze herkauwen niet. Ze herkauwen niet. Dat zijn de onreine dieren. En dat is het beeld van mensen die zich wel vroom en behouden voordoen en uiterlijk gezien keurig en netjes leven, maar ja, het zijn wit gepleisterde graven gelijk die van buiten wel schoon schijnen, maar van nature zijn we van binnen zijn we vol doodsbeenderen en alle onreinigheid, geliefden. Dat is ons aller beeld van nature. Maar wie voelt het? Wie erkent het? En wie is er door verwond en doden? En wie valt God ermee te voet op, genade of ongenade? Moet je sterven. Nou, de Heere zal de zijnen voeren met smeking en geween. Hè? En hen de zonde ordentelijk voor ogen stellen. Zodat zijn heiligheid hen doet vergaan. En dat ze met Jesaja gaan uitroepen. Wee mij, want ik verga terwijl ik een man of vrouw ben van onreine lippen. In Jesaja was de heiligheid Gods geopenbaard. De wet was ingekomen. En dat deed hem verstaan dat hij moest vergaan. Hè? En dat is nou het sterven van de wet. Om te sterven aan de eerste adem. En dat is de enige weg om God te leven in de tweede adem. En degenen die het woord horen en niet verstaan, dat zijn degenen die bij de weg bezaaid worden. Dat zijn mensen die wel kauwen, die het woord wel horen, maar ze herkauwen niet en stempelen ook hun pad niet. Maar tegenwoordig wordt het historisch geloof voor zaligmakend geloof versleten. Ja, een rationeel geloof. Daar kom je mee in het eeuwig verderf. Het zijn wederstrevige paarden die toomloos over de brede weg des verderfs rennen. En zulke paarden grazen wel eens in de berm van de brede weg. Maar ze komen nooit tot de kennis der waarheid. Als een ongebreideld paard het wel geen verstand heeft, jagen zij de wereld na met haar begeerlijkheden. Waarbij de ruiter de Satan hen diepe sporen geeft. Dat is ons beeld van natuur. Hè? Christus die bereidt de dwazen der wereld, een ezel. Maar de Satan die bereidt ons van natuur als paarden. Hè? Dus wederstrevige paarden die toomloos over de brede weg des verderfs rennen. En dan zijn er ook nog van die rijtuigen van het werkdadig christendom. Hè? Hun paarden trekken wagens vol vleeselijk vertrouwen en een ingebeeld geloof onder de dekmantel van het evangelie. Voort over de brede weg des verderfs. En de psalmist die getuigt ervan. Deze vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren onze Gods. Historisch geloof. Kun je een hoop vertellen hoor. Deze vermelden van wagens. En het lijkt ook heel wat. En die van paarden. Maar Gods volk, wat in de goede aarde bezaaid is, en wat aan de wet gestorven is, die zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. En de tweede belijder betreft een tijdgelovige. Dus die historisch gelovige die is wel gezaaid, hè, want hij heeft het woord wel gehoord, hè, maar hij is nooit in de akker gevallen. Laat staan gestorven. En de tweede belijder betreft een tijdgelovige. Dat beduidt het zaad op de steenachtige plaatsen. En ook een tijdgelovige hoort het woord en neemt het terstond met blijdschap aan. Ja, die is wel soort in de aarde gevallen. Hè? En een beetje wortel geschoten, komt drek op. Hij heeft het oordeel wel zien leggen, maar hij heeft er nooit in gelegen. En een tijdgelovige geliefde, die worden van het oordeel verlost. Maar Gods volk wordt in het oordeel verlost. Tijdgelovigen hebben weinig of geen wettische benauwdheden. Moet je ze maar eens op letten. Maar ze hebben zich vol vertrouwen aan Jezus overgegeven. Echter zonder grond. Ze zijn wel een beetje in de grond gevallen. Maar ze kunnen geen wortel schieten. Omdat ze op steenachtige plaatsen gezaaid zijn. En God heeft de zulke nooit vrijgesproken van schuld en straf in de hel van hun bestaan. En vanwege de gevolgen der zonde zijn ze tot Jezus gevlucht en hebben hem aangenomen. Echter zonder dat hij een ooit heeft overgenomen. Zulke beleiders zijn doorgaans boordevol goede werken, maar van het enige goede volbrachte werk weten zij niets te vertellen vanuit de toepassing der zaten. Dan moet je ze altijd maar eens op letten. Tijdgeloof. Het zijn beleiders die van de ontdekking en ontgronding niet willen weten. Ze willen wel oogsten, maar de ploegschade wet wijzen ze verachtelijk van de hand als een stuk voorwaardelijk gereedschap. En aan de oproep tot het geloof, daar hebben ze gehoor gegeven, daar hebben ze gehoor aan gegeven. En ze beginnen direct hun genaaste te evangeliseren. Ik heb ze wel gekend, ik ken ze nog. Die mensen die broederen en zusteren en lusten op los. Ja, geliefde, geliefde dit en geliefde dat en geliefde zus en geliefde zo. Nou wees, kijk daar maar vooruit. Kijk daar maar vooruit. Want die mensen die zijn erop uit om een naaste van de gevolgen van het oordeel te bevrijden. En hem met 7 mijls lazen over de zondeval heen te doen stappen. Gelijk ze zelf ook gedaan hebben. Tuurlijk hebben ze wat ontdekking, wat dacht je? Ze zijn wel een beetje in de aarde gevallen. Ja. Maar ze zijn terstond opgekomen. En de tijdgelovigen hebben zich leraars vergaderd naar hun eigen begeerlijkheden die wel evangelie preken, maar een evangelie zonder kruis, zonder ergernis. Moet je maar eens opletten. Er zijn hele gemeenten die zijn daar aan dat oordeel overgegeven. En de huidige godgeleerdheid kan dat niet meer onderscheiden. Ik lees dat nergens, dat men dat onderscheidt. Je moet maar eens heel je leven in de dode zee gaan vissen. Je vangt niks hoor. Al preek je op eens een lijster, je vangt niks. En een evangelie zonder kruis is een Christus zonder bloed. Maar zonder bloedstorting, geliefdes, ziet er geen vergeving. Dan gebeurt er niks in de prediking. Niks. En in het stenen hart van een tijdgelovige kan het zaad van het woord geen wortel schieten. Van zaligmakende betekenis. Een tijdgeloof is een geloof zonder diepgang. Zonder afsnijding. Een tijdgeloof is zonder inplanting. Zonder wetsdood. Zonder vergeving der zonde. Zonder kruis en zonder vaderhuis. Tijdgelovigen ontvangen het woord met blijdschap. Schrijden ten avondmaal. Laten hun lampen schijnen. Maar ze missen de geest van Christus. Ze missen de verzegeling des geestes. Ze missen de olie des geestes in hun vaten. Ze missen het inwendige getuigenis des geestes. Een tijdgelovige die kan met het woord werken, tal van beloften zich toe-eigenen. Die mensen lopen altijd met hele tassen beloften. Ze nemen Christus op hun lippen, maar van het recht Gods en de geest der uitbranding is een tijdgelovige ten eenenmale ontbloot. En sommige tijdgelovigen spreken wel de taal van een kind van God, maar ze zijn ontbloot van de schriftuurlijke bevinding. En ze hebben de naam dat ze leven, maar in werkelijkheid zijn ze dood. En voor het gros tijdgelovig is de Christus de schriften die van achter het recht Gods geopenbaard wordt, een steen des aanstoot en een rots der ergernis. Voor het gros tijdgelovig, voor alle tijdgelovigen. Een tijdgelovige gelooft alleen in een God van liefde, maar niet in een God van recht. Daarom komt hij ook direct op en neemt het woord met blijdschap aan, hè, of er geen oordeel bestaat. En of er geen God van recht bestaat. Een tijdgelovige gelooft alleen in een God van barmhartigheid, maar niet in een God van afsnijding. Niet in genade door recht. Niet in een God die een afgesneden zaak doet op aarde. Nee, dan haakt het tijdgeloof af. Want hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En de Heer Jezus zegt, als het aan de verdrukking of de vervolging komt, om de zwoordswil, zo wordt het terstond geërgerd. Een tijdgeloof is een tijdgelovige is een Arminiaan. Een tijdgelovige is een Pelagiaan. En een Antinomiaan. Ze hebben voor Christus gekozen, maar Christus heeft nooit voor hen gekozen. Een tijdgelovige loochent de absoluutheid van de val. Moet je ook maar opletten. En weet je wat een tijdgelovige ook doet? Hij leeft in de zonde. Is niet ter wet gedood. Is niet met Christus gestorven. Niet der zonde gedood. Een tijdgelovige loochent niet zelden de goddelijke uitverkiezing. En van de goddelijke verwerping wil hij zelfs helemaal niks weten. En de soevereiniteit van God in het zaligen van zondaren wordt door de zulke gerelativeerd en afhankelijk gemaakt van de menselijke wil. Niet de verkiezende God is de oorzaak der zaligheid bij een tijdgelovige, nee, het is de besluitende mens. De mens besluit om in God te geloven of niet te geloven, te bidden of niet te bidden, te danken of niet te danken, de wet te doen of die te laten, enzovoort. Bovendien is zijn geloof maar voor een tijd. En dat kan zelfs een heel mensenleven beslaan. Hoor. Beproefd of gij in het ware geloof zijt, geliefde. En alles wat een tijdgelovige aan godsdienst doet, dat is allemaal gewetenswerk. Maar geen zaligmakend werk. En dat kan heel veel gaan. Hoor. We zien dat bij de dwaze maagden. Uitwendig dan zie je bijna geen verschil tussen de wijze en de dwaze maagden. En de wijze maagden waren wijs omdat Christus hun wijsheid van God was, anders nergens om. En de dwaze maagden waren dwaas omdat zij wijs in zichzelf waren en niet in God. Nou, dat onderscheid zie je zomaar niet, hoor. De wijze maagden waren inwendig vernieuwd en verlicht door de inwoning van de Heilige Geest, terwijl de dwaze maagden alleen verlicht waren door de gemene werkingen des Geestes. Een tijdgelovige heeft geen wortel in zichzelf. Ja, maar het ware geloof wordt beproefd. Hè. We zien dat bij Job getuigt dat de wortel der zaak in hem gevonden wordt. Nou, als een boom niet goed geworteld is, dan blijft hij in de storm niet overeind. Dan knakt zijn stam en zijn schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. En al Gods ware kinderen hebben de wortel der zaak in zich. Die kunnen de beproeving doorstaan, niet van zichzelf, maar omdat God voor zijn eigen werk in staat. De wortel der zaak, zegt Job, is in mij gevonden, Christus. En al Gods ware kinderen hebben de wortel der zaak in zich, in Christus, omdat zij ingeënt zijn in de wortel Davids. De ware wijnstok, de blinkende morgenster. En geliefde, ik moet er nog wat meer van zeggen. Een tijdgelovige heeft ook geen kennis aan de bediening des doods. Die is nooit aan de wet gestorven. Kijk, Als hij nou in de goede, wel toebereide aarde gezaaid mag worden, dan ga je sterven. Maar een tijdgelovige is niet in een wel toebereide aarde gezaaid, maar op steenachtige plaatsen. Hij heeft het woord gehoord en terstond aangenomen. Zonder dat zijn bestaan is doorploegd met de ploegschaar der wet. Het zaad van het evangelie vindt bij een tijdgelovige geen vaste voedingbodem. Omdat zijn hart is niet toebereid. Er is bij hem nooit plaats gemaakt voor het lam Gods bij God vandaan. Een tijdgelovige is nooit door de enge poort gegaan, maar over de muur geklommen. Hij heeft Christus wel op zijn lippen, maar niet in zijn hart. De tijdgelovige zegt Christus wel te kennen, maar is van hem niet gekend. Nou, Christus te kennen is noodzakelijk. Maar van hem gekend te worden, dat is de grond. Dat is de zaligheid. Maar Christus is de tijdgelovige nooit geopenbaard en heeft nooit tot zijn ziel van vrede gesproken in de hel van zijn bestaan. En als je dezelfde vraagt hoe Christus in hun ziel is geopenbaard, staat de wagen stil. Ze zeggen te geloven, maar ze hebben nog nooit hun rechtvaardige vonnis aanvaard. Ze hebben wel enige ontdekking, maar zijn nooit ontbloot geworden tot de fundamenten toe. Nooit gans mee laatst geweest, van de hoofdschedel tot de voedsel toe. Ze hebben nog nooit het vonnis der wet geloofd. Nooit hun val in geleefd. Nooit hun vonnis aanvaard. En maken God derhalve tot een leugenaar. Want God heeft gezegd een dag, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Als je dat niet gelooft, dan moet je maar niet rekenen dat je zalig kan worden, hoor. Het is geen voorwaarde. Want God spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Maar het geest, maar van een tijdgelovige, hun geestelijke schijnzwangerschap staat tot waarschuwing in het woord beschreven. Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven in uw hand gevonden en daarom wordt gij niet ziek. Dat geldt nou een tijdgelovige. Het is nooit bij een buiten hoop geworden. Het is nooit een verloren zaak geworden. Hij is nooit in de akker gevallen. Hij is nooit gestorven. Hij heeft het leven in zijn eigen hand gevonden. En daarom zegt hier Jesaja, daarom wordt gij niet ziek. Nee, die mensen die nemen dat met blijdschap aan. Een tijdgelovige heeft, die heeft wel blijdschap, maar geen gebroken hart. Een tijdgelovige heeft geen waar berouw over zijn zonde. Omdat hij geen genade kent. Want dat is een vrucht van genade, berouw. Hij weet niet van het eeuwige wonder dat God in Christus naar een dode hond omziet. En dat steeds weer. Een tijdgelovige gelooft voor een tijd, maar niet voor altijd. Zijn geloof gaat bij het sterven niet over in aanschouwen, omdat zijn levenshuis op zandgrond gebouwd is. Dat is een tijdgelovige. Zijn huis ziet er wel goed uit, maar heeft geen deugdelijk fundament. En als de waterstromen komen van Gods verborgenheid, dan zal dat huis met man en muis vergaan, want zijn huis is niet op Christus, op de steenrots gebouwd. Een tijdgelovige heeft soms wel de gedaante van Gods zaligheid. Je moet niet denken dat dat goddeloze mensen zijn. Uitwendig. Dat waren de dwaze maagden ook niet. Maar de dwaze maagden, dat waren tijdgelovigen. En ze hadden de kracht van de godzaligheid gelogend, hè. Een tijdgelovige leeft naar het vlees en niet naar de geest. Hij maakt zelf de toepassing van het woord op grond van enige aandoeningen en beroept zich doorgaans op klinkende oudvaders om zijn geloof te stijven. Maar een kind van God, door de liefde van Christus gedreven, die beroept zich alleen op het woord. Niet alleen op het woord, op het in de kracht is het inwendige getuigenis des geestes. Hè? Die kan zeggen, dezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat is de kracht van een waar gelovige. Een tijdgelovige houdt zijn natuurlijke liefde voor de liefde uit God. Maar hij is ten eenenmale ontbloot van de liefde van Christus. En als gevolg daarvan is zijn blijdschap geheel wettisch. Dat zegt Paulus. Hè? Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleenlijk opdat ze van het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Die mensen die hebben een evangelie zonder kruis. Maar het kruisvolk van God brengt u naar huis. En met een tijdgelovige kan Gods beproefde volk niet wandelen. Want de dood laat zich met het leven niet verenigen. De dood die verdraagt het leven niet en het leven verdraagt de dood niet. En geliefde, onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt, in het ware geloof. Want een tijdgeloof lijkt op het ware, heeft de schijn van godzaligheid, maar de kracht ervan verloochent. En de derde belijder betreft een verworpene, namelijk een die volhardt in zijn ongeloof, zoals Kaïn er een was. En de zulke zijn bezaaid in de doornen en vol van de begeerlijkheden deze wereld, gelijk Orpa, die mensen wenen wel eens. Oh ja. Maar blijven met Agrippa een bijna christen, ofwel een ongelovige. De zulke horen het woord, maar aan de kennis van Gods wegen hebben ze toch geen lust. Ze hebben wel een wortel, maar een kwaadaardige wortel. Namelijk die van de geldgierigheid. Een wortel van alle kwaad. En de zulke leven doorgaans als de rijke man die wel aan de, die rijke man die deed wel een godsdienst. Oh ja. Maar hij had tevens in de wereld zijn vermaak. Hè? God en de mammon. Nou, Gods kinderen doen niet aan godsdienst hoor. Nee. Gods kinderen zijn in godsdienst gesteld. In godsdienst. En worden gediend door hem die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. En de voedingsbodem van het hart van een ongelovige is een verstikkend moeras, waar doornen en distelen welig tieren. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk. En nabij de vervloeking, welk einde is tot de verbranding. Dus uit de gelijkenis van het zaad blijkt duidelijk dat de Heer Jezus alle nadruk legt op de voedingsbodem van het hart. Beleiders met een historisch en beleiders met een tijd- of wondergeloof hebben geen inwendig wel toegebereide voedingsbodem. En dat is met Gods ware volk zo gans anders. Alvorens zij wederom geboren worden tot de levende hoop in Christus, dan worden zij ontdekt aan de grootheid van hun kwaad en staan en staat. En zijn ontbloot en ontgrond van alle eigen gerechtigheid die uit de wet is. En zo komen ze als verdoemelijke ademieten naakt voor God te staan met een hart als een beestenstal. Maar in die beestenstal waar weer Christus geboren worden. In de beestenstal van ons hart. Als je in de aarde gezaaid wordt, dan word je de duisternis gewaar van je bestaan. Nou, in die duisternis is Christus geboren. En degene die in de doornen bezaaid is, leeft in de herberg der wereld. Alle dagen vrolijk en prachtig, net als die rijke man. Hij bekommert zich niet om de eeuwige belangen van zijn ziel. Nee, hij bekommert zich om de dingen der wereld. En hij heeft in de weelde zijn vermaak. En geliefde, dat hoeft per se niet op een wereldse manier. Nee, dat kan ook op een zeer vrome manier. Het zijn dikwijls zeer meelevende kerkmensen, actief op alle kerkfronten. Niet zelden met een ambt bekleed. Maar ze zijn niet vruchtbaar. Omdat ze vruchtbaar zijn in eigen ogen. En ze hebben wel een doelwet, maar geen kennis aan een verdoelwet. Ze zijn het, ze weten het, ze kunnen het, ze doen het. Maar aan de vruchten zult geen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen. Gods ware kinderen zijn uit het groene hout gesneden en getuigen van Christus en die gekruisigd zonder aanziens des persoons. Ze getuigen van de waarheid, ook al is die scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Daar geeft een kind voor God niks om. Ja, hoe mensen erover denken bedoel ik. En ze getuigen ook, dat is de andere zijde, ze getuigen ook van de eeuwige liefde van Christus op grond van Gods woord en vanuit de praktijk des geloofs. Ze verafschuwen de vrije wilsbeschikking van de eigenwillige godsdienst en getuigen dwars zoals een vis tegen de stroom inzwemt. Maar dan ben je meestal maar een eenling hoor. Ze getuigen dwars tegen de kerkelijke publieke opinie in, wat mensen er ook van zeggen of denken, dat raakt er niet, dat deert er niet. Want ze zijn gestorven en hun leven is in Christus verborgen in God. En Johannes de Doper, dat was nou een goede zaaier, die sprak als een os, radicaal, grof, scherp, godsdienst verbrandend en vleesverterend. En zo was hij de wegbereider van Christus. En als ik een predikant hoor, lijzig hoor preken en sentimenteel, nou, dat is het niet. Dat zijn de bedriegers, de verleiders. De profeet Jona preekte hel en verdoemenis op Gods bevel. En de vrucht van zijn prediking openbaarde zich in de grootste opwekking aller tijden. En Jona, die braakte een braakland. Braak jullie er een braakland. En hij zaaide niet onder de doornen. Nee. Hij heeft eerst de akker van Nineveh omgeploegd. Nog 40 dagen. En de stad Nineveh zal worden omgekeerd. Dus al die mensen, al die Ninevieten, die werden gezaaid in de wel toebereide aarde. Net als Amos, gij koeien van Basan. Maar het integere christendom van onze dagen zou zich aan zo'n van God geroepen veeboer dood ergeren. Paulus haalt scherp uit naar de betoverde Galatiërs en verwijt hen uitzinnigheid en vleeselijke vroomheid. Waar hoor je dat nog? En als we bedenken dat we veel verder weg zijn dan de Galatiërs van weleer, dan kan het oordeel niets anders dan vastbesloten zijn, geliefd. Het gros beleiders en predikers doet zich wel lief en vroom voor, maar als het gaat over de waarheid in oprechtheid, dan zijn de meesten van hen zo stekelig als een doornig en zo glad als boter. Dat is mijn ervaring. Ik heb van kerkpolitiek geen verstand. En daarom zijn de zulke zo stekelig als een doornig en zo glad als boter. En als je van kerkpolitiek verstand wil krijgen, dan moet je een theologische opleiding volgen bij de HK of weet ik het wat. Dan krijg je van kerkpolitiek verstand. Ik heb er gelukkig geen verstand van. Ik preek het woord. En als je dat te scherp is, dan ga je met de wereld in. Want daar leef je dan in. En de ploegschaar der wet heeft menige prediker veranderd in een werkheilige ladder ten hemel. En het evangelie van vrije genade gebruiken velen als een dekmantel om de vrije wilsbeschikking veilig te stellen. Maar het is dat, weet je wat Peter zei, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Wat was dat verkeerd geslacht? Ja, die mensen die beriepen zich op Mozes. Ik ken ook heel vroom hoor. Met Jezus op je lippen kun je eigenlijk op Mozes beroepen. De duivel die heeft zoveel jasjes, zoveel dekmantels, dat is met geen pen te, de garderobe van de duivel, dat is met geen pen te beschrijven. Maar God ziet het hart dan. En het hart van een kind van God, dat is oprecht. gemaakt. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht, zegt Peter. He, zegt Peter, want de hoogte van Aven, Israëls zonden zullen verdelgd worden. Doren en distelen zullen op hun lieder altaren opkomen. En ze zullen zeggen, tot de bergen bedekt ons en tot de heuvelen valt op ons. Dat zal toch wat zijn, geliefde. We zullen er eerst eens wat van zingen. En wel van de zevende psalmen daarvan. Het vierde zangvers. Psalm 7. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren. Beklim dan boven dit gewoel, uw hemeltroon, uw rechterstoel. En wat er verder volgt in het vierde zangvers van de zevende psalm. Zijn we gekomen tot de ware beleider, tot de ware hoorder des woords, en dat is de laatste beleider die genoemd wordt in deze gelijkenis. Mijn geliefde, de laatste is de eerste. En het betreft een kind van God die behoort tot het kleine kuddeke van des vaders welbehagen. En er zulke zijn in de goede aarde gezaaid. He, ze worden het laatst genoemd, maar ze zijn de eerste. En alzo zullen de laatste de eerste zijn. En de eerste de laatste. He, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Een kind van God wordt met het zaad vergeleken dat gezaaid is in een, dat gezaaid wordt of is in een wel toebereide aarde. Hè? Gestorven is en bestendige vrucht voortbrengt. Hij heeft het woord gehoord. Nou wacht, ja, wat gebeurt er nou? Nou, hij heeft het woord gehoord en is de oude mens doodgestorven. Omdat het woord hem aanvatte. Zodat hij in zijn oordeel wegzakte tot doding van de oude mens. Hij hoort niet alleen, maar hij verstaat het woord. Maar dan moet je eerst sterven. Dus het is niet geloof, het is voor een natuurlijk mens niet weggelegd om te geloven. Dat is onmogelijk. Dan moet je eerst sterven. De oude mens dood sterven. Der wet sterven. In die aarde gezaaid worden. Als het zaad in de aarde niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. En dat een kind van God is Christus geopenbaarde woord en geest, hè, in zijn oordeel. Hij wordt in de aarde gezaaid, dan wordt het duisternis rondom, schrik van rondom. Dan wordt het recht Gods geopenbaard. En zo wordt Christus aan hem geopenbaard in het oordeel. Net als de moordenaar aan het kruis. Al Gods volk hebben moordenaarsbekering. Ja. En dan komt het leven in onverderfelijkheid aan het licht. Hè? We lezen van Jacob dat God hem in Christus geopenbaard is. Hè, te Bethel. Als hij voor het aangezicht van Esau vloot. Maar alweer in het oordeel. Jacob had niks meer dan een steen waar hij zijn hoofd op neerlag. En het oordeel is een ziel. De wet achter zijn naam. En zo gaat het nog hoor. We zien het bij al de Bijbelheiligen en zo gaat het nog. Vandaag aan de dag wordt er geleerd van een objectieve openbaring van Christus. Die spreken van een objectieve openbaring van Christus. Namelijk zoals God zich in het woord heeft geopenbaard. En van de geloofservaring als gevolg van de openbaring van Christus willen zij niet weten en wijzen dat af als subjectieve mystiek van de hand. Maar de zulken maken toch een fatale vergissing, want het objectieve woord heeft geen kracht in zichzelf. Het woord is krachtig. En onfeilbaar waar en geldig. Maar het is altijd woord en geest. En die de geest scheiden van het woord, die zullen er bedrogen mee uitkomen. Gods woord is levend en krachtig door de Heilige Geest. En zo wordt het ook ervaren door het geloof. En als je daar niks van ervaart, dan kun je wel zeggen dat je gelooft, maar dan zou je er toch bedrogen mee uitkomen. Geloof zonder ervaring is een dood en schijngeloof. De ervaring is niet de grond der zaligheid, maar dat is het geloof ook niet. Mensen die zeggen, ja, maar geloof. Nou, maar je geloof is geen grond hoor. Overboord met je geloof. Christus en zijn volbrachte middelaarswerk is de enige grond der zaligheid. Maar de vraag die komt, hè. Hoe ben je aan hem gekomen? Hoe bent u aan hem gekomen? Hoe is Christus u geopenbaard? Maar wat zou toch wat wezen, geliefde, als we zeggen, we hebben hem, maar hij heeft ons niet. Christus openbaart zich door woord en geest. Hij spreekt door woord en geest. En schrijft de belofte ten leven in het hart van de zijne. En dan komen ze op, hè. Dan gaan ze, dan gestorven zijn en dan komen ze op. In een wel toebereide aarde gezaaid. En Gods volk kan uit de schrift aanwijzen wat God in Christus tot hen gesproken heeft, tot vergeving der zonden. Niet alleen tot rechtvaardigmaking, maar ook tot onderhouding. En de openbaring van Christus, geliefde, omdat hij altijd in het oordeel van ons bestaan geschiet, zo is hij tot ons eeuwig voordeel. En dat Christus openbaart zich levendmakend, rechtvaardigmakend en heiligmakend in het leven der zijnen. En dat herhaalt zich in het leven der genade. Maar een rechtvaardigmaking is ineens en voor altijd. Dat geschiet in het oordeel. En die benauwdheid die keert niet weer. Die wettische benauwdheid die keert niet meer. Als die oude mens dood is, dan kan die niet meer benauwd zijn. Wel? Vlees, ja, vlees. Nou, wat zal vlees menderen? Wat Christus door zijn geest ineens en voor altijd toepast tot rechtvaardigmaking, dat bevestigt hij keer op keer in het leven der heiligmaking. De Heer werkt niet door buiten bijbelse openbaringen, maar altijd door woord en geest. Die oren heeft die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Op grond van Gods woord. Vanuit het geschreven woord. En velen horen het woord, ook Gods volk, want het geloof is door het gehoor van het woord Gods, maar het komt aan op het verstaan, hè, op het geloof. Dus toch het geloof in het objectieve woord, ja, maar dan met kracht door de Heilige Geest, want het woord in Christus, want het woord is Christus en Christus is Gods. Paulus zegt, waartoe ik ook arbeide, strijdende naar zijn werking. Die in mij werkt met kracht. Gods volk ondervindt de kracht van het woord. Nou, u ziet, het geloof is dus een en al ervaring en het geloof klemt zich vast aan Christus, aan het woord, door de onwederstandelijke werking van Gods geest. Het woord is dus krachtig, niet door het geloof, maar door de Heilige Geest, tot geloof uit geloof. En Paulus bidt dat de gemeente het geloof mag ontvangen met kracht, hè, waarom wij ook altijd bidden voor u, zegt hij, dat onze God u waardig achten de roeping en vervullen al het welbehagen zijner goedigheid en het werk des geloofs met kracht. Dat kunt u lezen in 2 Thessalonicenzen 1 vanzelf. Dat ziet niet op de goede werken, maar op het geloof dat haar kracht ontleent aan Gods geest. U kunt het ook anders zeggen. Gods geest verleent het geloof kracht. Deelt mee. Naar de werking der sterkte zijner macht. Want Paulus zegt, het evangelie onder u, dat is niet alleen in woorden geweest. Ons evangelie, zegt hij. Maar ook in kracht. In de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. U kunt dat ook lezen in de psalmen. Psalm 138. Dan zegt de psalmist, ten dagen als ik riep, zo heb gij mij verhoord. En gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dus geliefde, het wemelt in onze dagen van objectivisten die het geloof van haar kracht en ervaring beroven. Maar dat zijn de valse leraars, hoor. Dat zijn de leraars die je jagen in de bloemhoven. Die mooi niet geloven. En een waakkind van God zal ze ook niet geloven. Want hij zal alleen maar naar de stem van Christus luisteren. En de anderen zal die geenszins volgen. Maar als men een geloof spreekt zonder kracht, de zulke missen de geest van Christus. En die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Want de geest werkt met kracht. En het ware geloof rust niet op ervaring, nog komt het eruit voort, maar het gaat er wel mee gepaard. En als je dat logent, dan heb je niet het ware geloof, dan een tijdgeloof of een historisch geloof, noem maar op. En weet je wat de ervaring des geloofs is? Dat is Christus, geopenbaard aan je ziel. Dat is de ervaring des geloofs. Dat is geen gevoeligheden of zo, of allerlei soorten bevinding buiten Christus. Nee, die ervaring bedoel ik niet. De geloofservaring is Christus Jezus en die gekruisigd in de toepassing. Vergeving der zonden. Berouw. En zo is het ook met het geloofsgevoel als vruchtgevolg van het geloof. Een geloofsgevoel. Gevoel is nooit zonder geloof. Maar een gevoelsgeloof, dat is geen waar geloof. Want daar rust je op het gevoel. En gevoel is bedriegelijk. Maar ervaring, geloofservaring is nog iets anders als gevoel. Mensen kunnen van alles voelen. Maar het geloof dat opereert zich meestal dwars tegen je gevoelens in. Maar geloofservaring bedriegt niet hoor. Want dat is gegrond op het woord. Het ware geloof gelooft namelijk ook tegen alle tegenstrijdige gevoelens in. Omdat het geloof zich hecht aan de volleinde des geloofs. Daar heb je de geloofservaring. Nou, de volleinde des geloofs is een man die niet liegen kan. En die gisteren en heden dezelfde is. En die nooit herroepen zal hetgeen hij ooit in je ziel gesproken heeft. Ja, en daarvan kunnen de ware gelovigen verslag afleggen, hè. Namelijk van het spreken Gods in hun leven. Dat kunnen de aangelovigen niet. De schijngelovigen en tijdgelovigen die kunnen dat niet. Ja, die eigenen zichzelf allerlei tekst en beloften toe. Maar ja, dat heeft geen waarde. Gods geest spreekt alleen in de gewetens van de nagelaar. Maar niet zaligmakend in de ziel. De God sprak ook tot Kain. Maar hij sprak in zijn geweten. De naambeleider kan alleen spreken van voorkomende waarheden. Niet van indalende beloften ten leven. Nou, Gods volk kent beide. Hè? Voorkomende, achtervolgende en indalende waarheden. En als de Heilige Geest in de ziel indaalt met het woord der belofte, dan kunnen we niet meer ongelovig zijn. Dan is ongeloof niet meer mogelijk. Dan is het niet meer mogelijk. Ja, later, maar op dat moment niet meer. Want God in Christus doet geen half werk. Hij spreekt de ziel zalig en geeft het geloof erbij. Dan kan je niet meer anders als geloven. En hij redt de ziel in het oordeel en schenkt de ziel alle weldaden in Christus erbij. En als de Heer overkomt, brengt hij alles mee. Geloof, liefde, hoop. Ja, brengt zichzelf mee door woord en geest en dat is alles. En elke uitverkorene wordt voordat hij wedergeboren wordt bewerkt door de Heilige Geest. Middels de bediening van de wet en evangelie. Zijn hart wordt geploegd, ontdekt, overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zodat hij zijn oordeel gewaard wordt. En de grootheid van zijn schuld, de grootheid van zijn kwaad gevoeld. Wel eens enige hoop krijgt in het evangelie. Maar evenwel gebukt gaat onder zijn ellende. Een weg zoekt ter ontkoming, maar met al zijn werkzaamheden, bidden, kerken, Bijbel lezen, moet hij de dood sterven, daar alle hoop hem gans komt te ontvallen en dat niemand zorgt voor zijn onsterfelijke ziel. Nou, als dat mystiek heet, dan is dat gezegende mystiek. En wee degenen die hun zaligheid zoeken in het woord zonder persoonlijke toepassing door Gods geest gewerkt. En niets in onze dagen ligt zo onder het spervuur van de Satan dan het zaligmakende werk van de Heilige Geest in de toepassing des harten. Maar dan, als de Heilige Geest zaligmakend werkt, dan stopt hij niet met overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, want dat is het wettisch werk des geestes. Maar dan krijg je Christus aan je ziel openbaar. En dat deel wordt bevochten. Zolang je maar ontdekkingen hebt en werkzaamheden, bidden, kerken, Bijbel lezen. Maar als Christus aan je ziel geopenbaard wordt, daar komt de duivel op af. En daarvoor ook, want hij wil alles in het werk stellen. Om de ziel van Christus af te trekken. En dat die. Maar Christus is sterker, hè. Als er sterk gewapend is, zijn hoofd bewaard, dan is alles in vrede. Maar komt er een die sterker is dan hij? Ja. Nou, dat gebeurt nou als hij in een wel toebereide aarde gezaaid wordt. Een waar gelovige die vindt zijn fundament en kracht in het objectieve woord in Christus, maar hij steunt niet op zijn bevinding. Maar waarom vindt hij zijn troost en kracht in het woord? Omdat de Heilige Geest in zijn hart getuigt dat het woord Christus is en Christus in de ziel heeft geopenbaard. Ja, er zijn mensen die altijd zeggen, ja, je kunt toch ook eenvoudig geloven? Maar wou je dat buiten Christus omdoen dan? Gods volk bidt om de geest en de geest in hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Nou, als je dat eenvoudig geloven noemt, dan ben je zalig. Maar dat gaat er niet buiten om. Het gaat niet buiten de crisis van de dood van Christus om. Gods kind gelooft het woord door het inwendige getuigenis des geestes in Christus. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Nou mensen, als je daarvan ontbloot bent, dan heet het ware geloof niet. Het ware geloof is nooit zonder ervaring. Want anders zou de Heilige Geest niet in de harten der uitverkorenen kunnen getuigen. Dat is ervaring. Dat is een en al ervaring. Ervaring van het woord. En ervaring kunt u hier dan ook invullen als geloof. Geloof in het woord. Want die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Hoor je het? Ga nooit zonder ervaring. Heeft het getuigenis in zichzelf. En van het getuigenis des geestes schrijft Paulus in Romeinen 9 vers 1. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Wou je dan nog beweren dat het geloof zonder ervaring is? Wou je dat beweren? Dan ga je straks met een ingebeelde hemel ter hel. Als hij daaraan vasthoudt. De geloofskennis in Christus en in zijn woord geschiedt door de openbaring des geestes. En ik lees nog even een gedeelte voor uit 1 Korinthe 2 vers 9 tot 11. Waar staat geschreven, maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods, want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is, alzo weet ook iemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. En niemand zal in Christus geloven tenzij Christus hem geopenbaard is door de Heilige Geest. Hè? Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, zegt Christus. En niemand kent de Zoon dan de Vader, doch niemand kent de Vader dan de Zoon, dien het de Zoon wil openbaren. Dus het leven in Christus komt openbaar door openbaring in een wel toebereide aarde. En net als voor de schepping, toen Gods geest op de water zweefde, zo zweefde de geest Gods ook voor de herschepping op ons, om ons te ontdekken van de gruwelijkheid van onze val en te ontbloten van onszelf, alvorens wij de levendmakende stem des Zoons Gods horen in de duisternis van onze dode adems bestaan. En daar zegt God, daar zijn licht. En dan is er licht. En daar zijn wij door het geloof met God verzoend. Dat leven uit de gerechtigheid van Christus, dat baart ook gode vrucht. En Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Ja, dat zijn geen mensen die het woord terstond met blijdschap aannemen en die zich toevertrouwen aan Jezus. Nee, geliefde, dat gaat door de crisis, door het graf van Christus. Maar sterven. Wij die met Christus gestorven zijn, zullen ook met hem leven. En dat zijn degenen die het woord horen en verstaan en volstandige vrucht dragen. Ja, dat zijn degenen die in de goede aarde bezaaid zijn en die ook vruchten voortbrengen. Hè? De een 100, de ander 60 en de ander 30 fout. En die vruchten, die zijn van eeuwigheid voorbestemd voor Gods kinderen in Christus geopenbaard. Iemand die in Christus is voorbestemd om 100-voudige vrucht voor te brengen, zal nooit 101-voudige vrucht voortbrengen. Hoor je dat? Iemand die 30-voudige vrucht voorbestemd is, zal nooit 31-voudige vrucht voortbrengen. Nooit. Begint soms niet met 30-voud. Er is een opwas in de genade, maar geen wildgroei. En geliefde, als je vruchtbaar gemaakt wordt in Gods koninkrijk, moet je voortdurend je onvruchtbaarheid inleven. Om niet op de vrucht, maar op de boom geworpen te worden. Om het alleen van Christus te verwachten. En als wij in Christus gerechtvaardigd zijn en in hem blijven, dan brengen we veel vrucht voort. Dat zien we zelf niet. Want de vruchten gaan niet voorop, maar die zullen volgen. Christus gaat voorop. Want hij is de voorhoede en achtertocht voor zijn volk. Hij is het begin en het einde, de eerste en de laatste, de alfa en de omega. En de vruchten komen achteraan. En de vruchten zijn ook niet voor ons, maar voor de landman. Christus zegt, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al die vrucht draagt, die reinigt hij. Opdat zij meer vrucht dragen. Gods kinderen worden gedurig gezuiverd door woord en geest. En ze worden door lijden geheiligd. Hè? Dat ziet op de opwas in Christus. Om in hem vruchtbaar te zijn. En goden vruchtbaar. En goden vruchten te dragen. Nou, volk van volk des Heren. Over u gaat het. In het laatste punt. Houdt u aan Christus en zijn woord. En aan het woord zijn de genade. En u zult veel vrucht dragen. En die vruchtenvaart zal vruchten eten, want ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten nog zijn zaadzoekende brood. Dat Israël op de Heer vertrouw, en zijn hulp op Gods ontferming bouw, en stil berust in zijn beleid, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. O Heere, zo zullen we alleen vruchten dragen in u, om stil te berusten in uw beleid. Want wat doet het zaad nou aan zijn opwas? Wat doet nou een tak aan zijn vruchten? We zijn geheel en afhankelijk van de boom. Die de levenssappen uit zijn eigen wortel voortbrengt. Om de vruchten, opdat de takken de vruchten mogen dragen. O Heer, het is zo'n wonderlijk iets. De zaligheid die gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. En het vrucht dragen. Want Heer, wij zien ze niet. En wij herinneren ze niet. Tenminste, als wij waarlijk het ware geloof van u ontvangen hebben. Want dan zullen we wel vruchtbaar zijn, maar die vruchten, die zult gij voor uzelf houden. En Heere, mochten we door de liefde van Christus gedreven worden, om als een onnutte dienstknecht, onvruchtbaar in zichzelf, in uw wijngaard te werken. Tot de ere van uw naam, die heerlijk is. En o Heere, dat kan alleen als Christus ons volgaat. Want als wij voorop lopen, dan roept gij het uw kerk toe, ga achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die goden zijn, maar die dus mensen zijn. En Heere, daar staan we nou altijd voor klaar, om altijd maar menselijke dingen te bedenken. Maar uw koninkrijk is niet van deze wereld. Dat we dan geen aardse dingen bedenken, maar hemelse dingen. Om de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, breid uw koninkrijk nog uit onder ons. Alstublieft. En dat we in een wel toebereide aarde gezaaid mochten worden. In verderfelijkheid, opdat het verderfelijke onverderfelijkheid mag aandoen. En opdat we goden vruchten mochten dragen. Heere, daartoe zijn we geschapen. En mochten we het scheppingsdoel eens zien. Mochten we het scheppingsdoel eens zien, Heer. En ook het grote plan wat gij hebt geopenbaard in Christus. Het herscheppingsplan. Omdat we niet meer onszelf zouden leven, maar goden. Heer, wat zijn we toch op onszelf gericht. Ook na ontvangen genade. De En mochten we er eens mee in de schuld komen, dat we met de psalmist zouden getuigen, gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst naar schouw. Heere, daar moeten we het van hebben. En dat uw aangezicht toch in gunst tot ons gewend mag zijn. Ook deze dag. Omdat we Gode vruchten mogen dragen. U ter eer, in Christus. Want Christus zegt, uw vrucht worden in mij gevonden. O Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Vergeef ons al onze zonden. Het is bij ons alles ongerechtigheid. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En zo was die vruchtbaar. In Christus. Opdat, gelijk geschreven is. Wie dan roemt, die roemen in de Heere. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot, geliefden, van de 131ste psalm en daarvan de verzen 1 en 4. Psalm 131, de verzen 1 en 4. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ogen zijn niet hoog verkeer, ik wandel niet in hetgeen te groot te vreemd is voor uw gunstgenoot. De verzen 1 en 4 van Psalm 131. Zend uw troost ons neer, drie enig God, u zij alle de eer. Amen.